Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Ik wilde naar bed gaan en ik dacht, ja, weet je, ik wil toch eigenlijk nog even zeker weten dat het niet zo erg is. En ik loop naar het einde van de straat en twee huizen voor de hoek staat daar de mevrouw die daar woont buiten. Die mevrouw is midden 80, die woont daar al haar hele leven en die staat daar in haar nachtjapon buiten. Dus ik denk, wat doet die nou zo laat hier op straat? Ja, zegt ze, Pierre, mijn man, die wil nog even snel de autovuur zetten. Want ja, het ding toch, als het dan water is, dan heb ik tenminste de autovuur staan. Dus ik dacht, oké, als die denkt, ik moet de auto voorzetten, dan is er misschien toch wat aan de hand. Dus ik vraag door en ik zeg, ja, Maria, ik maak me toch een beetje zorg. En ik ben toch eigenlijk wel bang dat er gaat gebeuren. Och, kindje, zegt ze, je hoeft zich Gerard geen zorg te maken. In 1987 is het de laatste keer gebeurd. En toen worden bij ons met het in de tuin niet eens tot aan de trapjes. En toen woont zo'n stuk weier op. Wie dicht kunt echt geen water. Dus ik heb ook weer omgedraaid en ik ben terug naar huis gelopen. En ik ben gewoon gaan slapen.
Het glooiende heuvellandschap van Zuid-Limburg veranderde in 2021 in een rampgebied. Na dagen van extreme regenval traden rivieren buiten hun oevers en overstroomden een groot gebied. Zo'n 50.000 mensen werden geëvacueerd. En alleen al in Valkenburg raakten meer dan 2.000 huizen beschadigd.
In Zeeland leefden ze misschien wel extra mee. Die provincie werd in 1953 het hardst getroffen door de watersnoodramp. Op 1 februari 2023, 70 jaar geleden.
Wat hebben de overstromingen in Zeeland en Limburg met elkaar gemeen? Bij de watersnoodramp speelde klimaatverandering geen rol. In Limburg wel. Maar in beide gevallen was het weer heel extreem. En ook de rol van de overheid vertoont overeenkomsten. Zowel in Zeeland als in Limburg had veel schade voorkomen kunnen worden. Als de overheid beter had geluisterd. Wat mogen we van de overheid verwachten?
Je luistert naar Boven Water. Een podcastserie van NRC over extreem weer in Nederland door klimaatverandering. Gemaakt door mijzelf, Maarten Dallinga en Floor Boon. Ook Mandula van den Berg was deel van de redactie. Een beetje een brok in mijn keel en een knoop in mijn maag. Dat is wat ik krijg bij beelden van enorme bosbranden, van vliegtuigstrepen, van een auto die minutenlang stationair staat te draaien. Ik denk dan meteen aan klimaatverandering.
Ik maak me zorgen over de toekomst en word soms overvallen door een groot gevoel van onmacht. Waarom veranderen we niet of te langzaam? Hoe kan het dat onze regeringen niet veel meer in actie komen? Tegelijk fascineert het me als journalist. Hoe kan het dat wij, media, niet goed in staat zijn om dit grote verhaal van klimaatverandering echt te laten binnenkomen?
Het bracht ons tot een zoektocht. Wie is er eigenlijk aan zet om extreem weer door klimaatverandering nog zoveel mogelijk tegen te gaan?
Dit is aflevering 2, Cassandra.
Op al die dorpen was dat, hè? Dat ononderbroken de kerkklok luidde. Dat de dijken doorgebroken waren. Dat altijd maar door bleef gaan, dat heeft heel lang in mijn hoofd gezeten. de toon, dat het maar niet stopte.
Waarschijnlijk hoorde de familie Den Boer uit Dreischor helemaal geen kerkklokken. Die bewuste nacht, 1 februari 1953. Zij woonden afgelegen, vlakbij de dijk. Vader Johannes, moeder Cornelia en de 4 kinderen. Wim van 12, Anneke van 11, Dim van 7 en Kaatje van 1.
En die zijn op een landbouwwagen met trekker gestapt. Om zich te redden, ja, het is donker. Komt er een muur van water. Omgekomen.
Mijn opa was hun dominee. En heeft ze zo goed als zeker begraven.
Dit zijn dus de akten van de mensen die zijn overleden in Dreischor. En bij een groot deel zie je in de kantlijn een stempel. Waaruit blijkt dat ze bij de watersnoodramp in 1953 zijn omgekomen. En de familie Den Boer, dus de ouders en 4 kinderen, staan hier ook in.
Ilja Mostert van het Zeeuws Archief.
En het laatste lid van de familie Den Boer, Kaatje, en die is dan nog maar 1 jaar. Zie hier Kaatje Den Boer. 29 juli 1953 is die pas gevonden. Nou, hier is degene die Kaatje heeft aangegeven. Dat is de postcommandant van de Rijkspolitie. Dus dat is waarschijnlijk degene die niet per se gevonden heeft, maar uiteindelijk actie heeft ondernomen. En hier zie je dat ze op 29 juli in de gemeente Dreischor is overleden bevonden. Dus toen is ze pas gevonden. En dan staat hier dus Den Boer, Kaatje, oud, 1 jaar. En uit getuigenverklaringen blijkt dat ze ook gewoon onder het slip was bedolven. En uiteindelijk alleen maar aan de hand van een handje dat uitstak is gevonden. Dus. Soms ook heel kort nadien opgenomen, dat soort getuigenverklaringen. En dus daar kan je wel van uitgaan dat het klopt. Kaartje is dan gevonden door een visser die toevallig langs de dijk daar langskwam. Dus heel veel mensen zijn pas maanden later gevonden. Omdat je kan voorstellen dat met de ramp ook heel veel slip, heel veel modder het eiland op is gekomen. En daar lagen ook nog heel veel mensen onder. Dus.
We hebben ook nog 1 aandenken.
In de boerderij van de familie Den Boer woont nu Ruud van den Berg.
De jongste, Kaatje, die is later, die is pas in de zomer gevonden. We hebben dus een oude deur. Deze deur, daar hebben ze het lichaam hebben ze daar opgelegd. Kaatje is dus op die deur getransporteerd. Dat weten wij weer van de vorige bewoners die hier gezeten hebben.
Ik weet wel, dan werd er weer iemand gevonden van dat gezin. En als dan van die kinderen een begrafenis was, dan zijn wij daar nog met de klas heen geweest.
Ik ben met z'n allen naar de begrafenis geweest.
We maakten diepe indruk.
Ja.
Je staat dan in je boxershort, heuphoog in het water, wat heel koud is. En je hoort het, je ruikt die vochtigheid. En je voelt dus ook allerlei spullen tegen je aan botsen.
Ook Philip en Michel Boessen maakten een overstroming mee. Ze wonen in Rotem, een klein plaatsje grenzend aan Maastricht. We praten in de keuken, met uitzicht op de tuin die vol met speelgoed ligt. Net als de familie Den Boer hebben zij 4 kinderen.
3 jongens en een meisje.
Het is de zomeravond van 14 juli 2021. De oudste van Philip en Michel is dan 9 jaar. De jongste, net als Kaatje, bijna 1.
En we zijn rond een uur of 7, 7:30 gaan kijken met de kinderen. En eigenlijk, ja, we hebben daar filmpjes ook van gemaakt. Eigenlijk heel lachend kijken van, oh, moet je kijken hoe hoog het water staat.
Maar al gauw lacht er niemand meer. Iedereen is in diepe slaap als Michel om 4:30 s'nachts wakker wordt van gebonk op de deur en de politie op de stoep staat. Samen met Philip gaat ze naar beneden.
Ik zie dus aan de achterkant van de woning door de glazen deur dat het terras helemaal onder water staat. Zelfs zo erg dat het water al gestegen is en tegen het glas van die deur aandrukt ongeveer 30, 40 centimeter zeker hoog op dat moment.
Philip is dan al drijfnat. Kort daarvoor is hij op aandringen van de politie de keldertrap afgedaald om de hoofdkraan van het gas en water dicht te draaien. Er staat water in de kelder en het stijgt snel. En dan wil hij weer terug.
En ik probeer dat doordat ik de deurkruk naar beneden probeer te bewegen en de deur naar me toe probeer te trekken. De deur die opent zich naar mij toe. Dus die slaat naar binnen toe open en ik sta binnen. Maar dat lukt niet. Dat water hoor ik nu nog stijgen terwijl ik daar sta. En ik voel dat en ik hoor dat geluid van dat water. En ik voel ondertussen die stroming. Op dat moment is het water bij mij tot mijn schouders. Ik ben 1,80 en de kelder is redelijk laag, 1,90 meter. Dus je hebt nog maar heel weinig ruimte over. En met z'n tweeën lukt het ons om die deur uiteindelijk open te maken. En met dat je die openmaakt, gaat dat water nog meer stromen. Want dat vindt een nieuwe weg.
Het water blijft intussen stijgen. Niet alleen bij Philip en Michel, maar in honderden huizen in heel Limburg. De rivieren kunnen de recordhoeveelheid regen niet aan. Op internet gaat een filmpje rond van een caravan die door de Maas drijft. Het water sleurt kliko's, koelkasten en dode dieren met zich mee. Ook delen van Duitsland en België worden getroffen door extreme regenbuien. Op sommige plaatsen in Duitsland valt in 24 uur meer dan 150 liter water per vierkante meter. En er komen ruim 220 mensen om. In Limburg blijft iedereen in leven, maar de materiële en de psychische schade is groot. Er is naar schatting voor 1,8 miljard euro aan schade. Al gauw linken onderzoekers de overstromingen in Limburg aan klimaatverandering.
Limburg is een voorbeeld van extreem weer wat vaker zou kunnen gaan voorkomen in de toekomst met klimaatverandering.
Je hoort Marjolein Haasnoot, verbonden aan onderzoeksinstituut Deltares en de Universiteit Utrecht.
Klimaatextremen zoals Limburg, die triggeren wel de discussie dat klimaatverandering ons nog altijd kan verrassen. Dat er nog steeds onzekerheden zijn waar we rekening mee moeten houden.
Ondanks die onzekerheden kun je concrete plekken in Nederland aanwijzen die extra risico lopen om te overstromen. Het gevaar komt van zee, van rivieren en van plotse stortregens.
Als je bijvoorbeeld in een plaats kijkt als Gouda, die rivieren die stromen door polders die ver onder zeeniveau liggen.
NOS-weerman en glacioloog Peter Kuipers-Munneke.
Dan zie je dat als er echt hoosbuien zijn, ja, dan kunnen die gemalen maar nauwelijks aan en dan krijg je wateroverlast. Er zijn plekken, ook andere plekken in Nederland wel, in het westen van het land met name, en die echt heel gevoelig zijn voor hoosbuien.
Als we de zeespiegelstijging nou op laten lopen, 1, 2, 3, 4 meter, waar ontstaan dan de eerste knelpunten?
Ingenieur Bas Jonkman.
Dan zou ik zeggen bij Rotterdam in het Rijnmondgebied, waar we nu de Maaslandkering hebben, als een belangrijke beschermingsmiddel in de Oosterschelde.
Het hele westen van Nederland is, en Friesland en Groningen kunnen we er ook wel bij rekenen, en Flevoland, in feite een soort badkuip waar we hele hoge muren omheen hebben gezet. De laagste gelegen delen van Nederland. En door die badkuip heen moeten wel al die rivieren hun water kunnen lozen. En hoe hoger de zeespiegel staat, hoe minder verval er is, zeg maar, voor het rivierwater om naar zee te stromen.
Kantelen.
Kenteren.
Omslaan.
Omkeren.
Omkiepen.
Kapseizen.
Omvallen.
Waar denk jij aan bij deze woorden.
Aan een kano die, wanneer die te zwaar wordt beladen, onvermijdelijk omslaat.
Aan het moment dat een koorddanser zijn evenwicht verliest en niet meer op, maar naast het koord belandt.
Wij schatten het aantal dijkdoorbraken toch zeker op meer dan 100. Misschien wel bij de 200.
Je hoort hier Johan van Veen, kort na de watersnoodramp, waarbij meer dan 1800 mensen omkomen. Van Veen is dan hoofdingenieur bij Rijkswaterstaat en vertelt over de toestand op Schouwen-Duiveland, het Zeeuwse eiland van mijn opa en de familie Den Boer.
Schouwen zal een van de grote lastposten zijn. Schouwen ligt eigenlijk veel te laag.
Johan van Veen was niet zomaar een ingenieur. Al in de jaren 30 van de vorige eeuw riep hij de overheid op om Nederland beter te beschermen tegen het water. Hij zag groot gevaar en maakte plannen, maar werd niet echt serieus genomen. Hij noemde zichzelf Dr. Cassandra, naar de mythische figuur die de ondergang van Troje voorzag en ook niet werd geloofd. 1 jaar voor de watersnoodramp zei Van Veen in een interview met Elsevier: ja, dit kan in Nederland, een grote watersnoodramp. Maar ze begrijpen er niets van. Het interview werd niet gepubliceerd. De hoofdredacteur vond het paniekzaaierij.
Die zegt, het gaat hier dramatisch fout. Hij zegt, het gaat gewoon helemaal mis.
Het verhaal van Van Veen is dat van een overheid die niet goed luistert. Je hoort Siemco Lauwersen, directeur van het Watersnoodmuseum in Zeeland.
Maar die was natuurlijk op zijspoor geschoven op het ministerie. Men had natuurlijk heel veel aan zijn hoofd na de oorlog. En de dijken in Zeeland, ja, dat was niet meteen het eerste bovenaan het lijstje stond, denk ik.
Kort voor de watersnoodramp kreeg Johan van Veen van de minister van Verkeer en Waterstaat dan toch het verzoek om een plan te maken voor de volledige afsluiting van de tussenwateren, zoals de Oosterschelde bij Zierikzee. Maar dat plan, de basis van de latere Deltawerken, kwam te laat. Van Veen ondertekende zijn rapport op 29 januari 1953. Drie dagen later braken de dijken. Dijken op een zwakker geweld gebouwd werden overspoeld en braken, alsof een dubbele deur plotseling opensloeg, lees ik in het boekje De Ramp. En mateloos snel steeg het opgezweepte water in de zeearmen rond de eilanden, tot het wild over de dijken sloeg, gutsend de polders vulde en de lage dorpen overviel.
Ja, de wagen staat klaar.
Ik wist natuurlijk van Johan van Veen af. En daarin zie ik heel veel parallellen met wat er nu in de wereld gebeurt.
Dit is oceanograaf Sjoerd Groeskamp. In de vorige aflevering vertelde hij over hoe klimaatverandering Texel bedreigt, de plek waar hij geboren is.
De rol van de wetenschappers, maar niet alleen van wetenschappers, ook van sommige kunstenaars en sommige media die al aan het waarschuwen zijn, maar waar eigenlijk niet naar geluisterd wordt.
Bas Jonkman, ingenieur en hoogleraar aan de TU Delft, ziet hetzelfde gebeuren.
Ja, helaas zitten de mensen zo in elkaar dat je eerst een gebeurtenis nodig hebt om in actie te komen. Dat geldt voor onze Deltawerken na de ramp van 1953. Dat geldt voor New Orleans, ondergelopen na Katrina. Daarna 15 miljard dollar geïnvesteerd, groot dijkensysteem gebouwd. En helaas geldt dat nu ook voor Limburg.
Als het kalf verdronken is, dempt men de put. Dat gold ook voor de watersnoodramp. Door die gebeurtenis veranderde er iets. Nederland werd zich bewuster van de kwetsbaarheid voor het water. En de overheid kantelde. Na de ramp nam de overheid Johan van Veen wel echt serieus. Hij werd secretaris van de Delta-commissie, die de opdracht kreeg om plannen te maken om een nieuwe watersnoodramp te voorkomen. Daarop volgde de Deltawet, waar de Tweede Kamer in 1957 mee instemde.
De uitslag van de stemming is dat 106 leden zich hebben verklaard voor het wetsontwerp en 8 tegen. Dus dat is aangenomen.
Nadat ook de Eerste Kamer akkoord had gegeven, werd formeel begonnen met de bouw van de Deltawerken. Nederlands grootste verdedigingssysteem tegen hoogwater vanuit de Noordzee. Met Johan van Veen als geestelijk vader. De Deltawerken bestaan uit 5 stormvloedkeringen, 2 sluizen en 6 dammen. Denk bijvoorbeeld aan de Oosterscheldekering en de Brouwersdam. Een staaltje Nederlands waterbouwkundig vernuft. Maar er was wel een ramp voor nodig. De Hollandse IJsselkering is het enige deltawerk dat Johan van Veen heeft kunnen zien. Hij overleed in 1959. De voltooiing van het volledige deltaplan zou uiteindelijk 43 jaar duren. In 1997 werd er de laatste hand aangelegd.
Inmiddels zijn de deltawerken deels alweer verouderd.
Bijvoorbeeld de Oosterscheldekering. Wetende dat we misschien nog wel een meter zeespiegel krijgen deze eeuw en misschien nog wel meer, dan zou je dat ding nooit op deze manier gebouwd hebben.
Peter Kuipers-Munneke.
Er is gewoon een betonnen kolos neergezet met schuifdeuren die, zoals de ingenieurs het zelf ook hebben gezegd, wel 30 centimeter zeespiegelstijging aan kan. Met de kennis van nu is dat heel weinig. En je zult dus toe moeten naar een systeem waarbij je niet helemaal weet wat de toekomstige zeespiegel gaat worden, maar wel een ontwerp neerlegt en dat adaptief is.
Het woord is gevallen, adaptief. Ofwel aanpassen. De term kwam vaak terug in de vele gesprekken die wij voerden voor deze podcast. We moeten niet alleen de uitstoot van broeikasgassen terugdringen, maar ons ook aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering. En dat gebeurt ook, op allerlei terreinen.
Wij noemen dat de primaire waterkeringen. Langs de kust en de rivieren en het IJsselmeer. Die worden eigenlijk heel structureel versterkt. Steeds alle zwakke plekken aangepakt om de komende 20, 30 jaar echt dat niveau omhoog te brengen waar nodig. Dus daar zit het hoogwaterbeschermingsprogramma op.
Niet alleen als het gaat om overstromingen. Ook op het gebied van droogte en hitte zet de overheid stappen, zegt Maarten van Aalst, hoogleraar Klimaat en Rampen aan de Universiteit Twente en vanaf februari 2023 directeur van het KNMI.
Bij hittegolven in Nederland vallen vaak honderden extra doden. In 2003 en 2006 was dat nog 1000 à 1500 extra doden. Nadat het hitteplan in Nederland in 2006 is ingesteld, zijn er sterkere protocollen bijvoorbeeld voor ziekenhuizen en verzorgingshuizen. Dat heeft ook al een hoop uitgemaakt.
De overheid voert sinds een aantal jaar actiever klimaatbeleid. Maar als je naar het geheel kijkt, gebeurt er te weinig. Zegt bijvoorbeeld Marjolein Haasnoot.
En waar zijn er soort kritieke keuzes waar je eigenlijk nu al rekening mee moet houden? En als je dat heel praktisch wil maken, dan zit het bijvoorbeeld in het rivierengebied. Hè. Wat ga je doen met die rivieren? En uit het IPCC-rapport blijkt in ieder geval ook dat het meer ruimte geven aan de rivieren, dat een hele goede maatregel zou kunnen zijn om schade te beperken. Wij hebben daar in Nederland al ervaringen mee. Maar dat zou je dus moeten opschalen. En in de steden zelf rondom hitte is toch ook echt meer het vergroenen en op een andere manier inrichten, zodat je minder hittestress hebt.
Nederland moet meer doen om zich aan te passen aan de onvermijdelijke gevolgen van klimaatverandering. En ook doet Nederland te weinig om klimaatverandering tegen te gaan. Daarvoor gebruiken wetenschappers de term mitigatie, die vermindering betekent.
Nee, Nederland doet absoluut niet genoeg aan klimaatbeleid op dit moment. Er worden hele mooie doelen gesteld en dat is heel nobel. Maar ik merk dat het klimaatbeleid zo in elkaar steekt dat het echt heel erg technisch, zeg maar, gericht is op het reduceren van het CO2-uitstoot. Zonder de daadwerkelijke achterliggende problemen aan te pakken die leiden tot overconsumptie. Er wordt heel erg gekeken met de kaasschaaf als het ware van, kunnen we bij de landbouw misschien nog een megatonnetje vandaan halen en kunnen we dan misschien nog iets slims met de scheepvaart doen of zo en dan kunnen we daar niet nog een megatonnetje vandaan halen. Maar Het is zo dat klimaatverandering en de opwarming van de aarde hangt samen met ons gebruik van fossiele brandstoffen. En dat is een symptoom van dat wij veel te veel van de aarde vragen. En om dat terug te brengen, zul je moeten ingrijpen in onze verhouding tot die grondstoffen die de aarde ons biedt.
En dat vraagt om een heel ander, veel fundamenteler beleid, volgens Peter Kuipers-Munneke. Om klimaatverandering bij de wortel aan te pakken, zal iedereen minder fossiele energie moeten gebruiken.
Ik vind ook nu bijvoorbeeld bij de huidige energiecrisis, nou, op mij komt het gewoon heel erg over als last minute paniekvoetbal. Het duurt jaren en jaren voordat er programma's versnelde verduurzaming, isolatieprogramma's en zo van de grond komen. En dan moet er in één keer in een paar weken tijd, nou, weet je wat, laten we dan de energiebelasting maar verlagen. En laten we dan ook maar een prijsplafond afspreken. En laten we dan ook maar de accijnzen op benzine en op diesel vervallen. Ja, dat zijn miljarden. Hè. Dat gaat echt over tientallen miljarden als je het bij elkaar optelt. Wat je kunt vertalen als een directe subsidie naar fossiele brandstoffen. Nou, daar kan ik me dus heel druk om maken. Dat we aan de ene kant roepen, oh, maar verduurzaming is zo duur en dat kost ons handenvol met geld. En tegelijkertijd aan de andere kant van de rijksbegroting gaat het echt met miljarden tegelijk stroomt het geld weg naar de bestaande fossiele industrie.
Niet alleen spullen kunnen kantelen, kenteren, omslaan of omkiepen. Het weer kan omslaan. Het klimaat kan veranderen. Ook de mens kan kantelen. In een situatie komen waarin verandering zichzelf gaat versterken. Waarin je overgaat van de ene in de andere toestand. Ook de overheid kan kantelen.
Kantelen als overheid is een keuze. Kiezen om te kantelen. Om een nieuwe weg in te slaan.
Ondertussen gaat het klimaat tik, tak, tik, tak. Gewoon door met veranderen. En blijft de kans op overstromingen, natuurbranden toenemen.
Er is een begin. De overheid heeft de kanteling ingezet. Maar voor een echte omslag, een nieuwe toestand, is meer nodig. De overheid moet doorzetten. Voordat ze echt kan kantelen.
Als het gaat om klimaatontwrichting tegen te gaan, dan is de overheid, denk ik, de grootste partij die aan zet is.
Marieke Stellinga is econoom en journalist bij NRC. Sinds 5 jaar schrijft ze over klimaatbeleid. Vanuit de politieke redactie in Den Haag en met een economische blik.
Als burger kan je van je regering verwachten dat zij zich houdt aan de afspraken die ze hebben ondertekend, zoals het akkoord van Parijs in 2015. Dat ze in Europa natuurlijk niet goed klimaatbeleid gaan tegenhouden.
Toch is het de vraag of de overheid genoeg doet om zich te houden aan die afspraken die zijn gemaakt op de klimaattop in Parijs. Om de temperatuurstijging op aarde ruim binnen de 2 graden te houden, met zicht op een maximale stijging van 1,5 graad. Ook houdt Nederland zich niet aan het doel dat het zichzelf heeft gesteld. Het verminderen van de CO2-uitstoot met 55% ten opzichte van 1990. Dat doel moet in 2030 al worden bereikt.
Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft dat in oktober opnieuw doorgerekend. En ja, dan zie je gewoon dat het huidige beleid niet genoeg is om met zekerheid die 55% te halen. Dan moet het kabinet echt een tandje bij doen.
Het was heel troebel water. Van dat bruinachtige, vieze water.
Je hoort weer Philip Boessen, die samen met zijn vrouw Michelle en 4 jonge kinderen werd getroffen door de overstromingen in Limburg in de zomer van 2021.
En ik zie daar iets roods in, maar ik heb die zaklamp vast in mijn hand en ik schijn. En ik denk van, dit is niet goed, dit is bloed.
Philip is uit de kelder gekomen. En het water stroomt nu ook de woonkamer in.
Ik kijk mezelf na en ik roep op mijn vrouw. Ik zeg, Michelle, ik zie bloed, bloedje. En ik roep dat redelijk hard. En ik denk dat dat het moment is geweest dat mijn oudste zoon Dean wakker wordt.
En dat was niet zo'n fijn gevoel om wakker te worden.
Michelle heeft zich verwond aan een oude fles en een snee van zo'n 7 centimeter in haar rechtervoet.
En het volgende moment zie ik hem dus met zijn knuffelbeen, met zijn haasje in zijn hand, ja, naar achter kijken. En dan ziet hij dus bijna niks, want het is heel donker. Hij ziet wat zaklampen, hij ziet zijn moeder die met haar been omhoog zit en waar bloed uitkomt.
Zij had dus haar hele voet open.
Hij ziet mij helemaal nat. Het is wat water al inmiddels binnen in de woning. En voor mij is dat het enige moment wat ik mijzelf kan realiseren, waar ik mezelf kan betrappen op emotie. Ik zag dat. En dat beeld blijft mij bij.
Het water verwoest uiteindelijk de volledige benedenverdieping.
En ik realiseer me, ik denk van, hier is niks meer aan te redden.
En ik kan me ook nog herinneren toen we weggingen dat ik mijn hele broek moest optrekken omdat het water er was. En toen moest ik met iemand aan de hand lopen omdat de storming zo sterk was. En toen zagen we een politiewagen en die heeft ons weggebracht.
De familie Boesen kreeg hulp van politie en brandweer toen ze hun huis verlieten. Maar terugkijkend verbazen ze zich er nog steeds over dat ze niet eerder werden gewaarschuwd.
We hebben achteraf nog veel meer studies gedaan ook. Ja, bij dit soort extreme situaties is het heel moeilijk om die overstromingen echt te voorkomen. En dat betekent dat je ook moet voorbereiden in termen van crisisbeheersing. Dus waarschuwen en evacueren van mensen en dieren.
En dat had in heel Limburg beter gemoeten, zegt ingenieur Bas Jonkman.
Dat hebben we vorige zomer gezien, dat heel veel mensen gewoon niet gewaarschuwd zijn en dat water opeens in huis stond, of in hun bedrijf. Als ze wel waren gewaarschuwd, had er heel veel, ook een deel van die schade voorkomen kunnen worden.
Ja, deze waarschuwing die zat een week daarvoor, kwamen collega's al van, er komt een hoog water aan en het is zomer. Dus toen hadden wij het er al over. Dat hoop je natuurlijk dat dat in de toekomst, dat we dat beter doen.
En ik denk, dat had lang niet alle schade weggenomen, maar we zullen ook voor Limburg en andere regionale wateren moeten nadenken van ja, zijn we daar wel veilig genoeg? Hebben we wel genoeg maatregelen genomen? Bijvoorbeeld bij Valkenburg is nu de norm vanuit de provincie dat daar gemiddeld eens per 25 jaar een overstroming zou kunnen plaatsvinden. Nou, dat is natuurlijk best veel, dat mensen 3-4 keer in hun leven een overstroming meemaken.
De impact in Limburg was dus groot. Maar wat nou als de enorme regenbui in Midden-Nederland was gevallen? Na de overstromingen zochten collega's van Marjolein Haasnoot bij Deltares dat uit. En ze kwamen tot een verontrustende conclusie.
Wij hebben niet kunnen uitsluiten dat er dan op sommige plekken dijken of boezemkaders zouden zijn doorgebroken. Waarbij je dan ook nog eventueel slachtoffers kan krijgen. Dat we echt miljard meer schade zouden kunnen hebben. Waarbij je echt, nou kijk maar nu naar Limburg, dat is echt nog niet klaar en opgeruimd. En dat zou je dan dus in een heel groot deel van Nederland hebben.
Was de extreme regen noordelijker gevallen, dan was volgens het onderzoek de helft van Nederland getroffen. Door langdurige wateroverlast zou dan de landbouwoogst van 10 tot 100.000 hectare verloren zijn gegaan en honderden gebouwen onder water zijn gelopen.
Ook in de hele lage poldergebieden, daar zal het heel moeilijk zijn om dat water ook weg te krijgen. Dus daar verzamelt het zeg maar binnen de polders weer in de hele diepe plekken. En dan hebben we over een heel groot deel van Nederland hebben we wateroverlast. De wake-up call is van, nou, dat zat nog niet in onze mogelijke toekomst, hè? Is onze crisisbeheersing, is die daarop voorbereid, op zo'n grote schaal?
Crisisbeheersing, adaptatie, mitigatie. De overheid is op alle fronten aan zet. Marieke Stellinga over het tegengaan van klimaatverandering.
Kijk, de overheid moet die economie keihard begrenzen en daarbinnen dan creativiteit loswoelen of bepaald gedrag.
Beprijzen en begrenzen van de uitstoot door bedrijven is een belangrijk instrument.
Vervuilend gedrag, zullen we het maar even noemen. Dus gedrag wat heel veel CO2 uitstoot of heel veel grondstoffen gebruikt. Dat moeilijker, duurder, vervelender, verboden maken. Die begrenzing is absoluut nodig en die moet absoluut van de overheid komen. Dit is eigenlijk een notie die in de economische wetenschap al heel lang, heel prominent gefigureerd en ook door heel veel economen ondersteund wordt. Economen pleiten massaal voor het heffen van een belasting op de uitstoot van CO2. Maar je kan het ook via normen doen. Waarom? Omdat de schade die jouw economische activiteit, of het nou is omdat jij gaat vliegen als consument, of omdat jij uitstotend produceert als producent, de schade die je daarmee toericht aan de wereld, daar staat geen prijs op. Die is gratis. En daarom kan je altijd wat ze noemen free riden. Die schade is voor iedereen, de winst is voor jou. Dus eigenlijk maak jij winst over de rug van de aarde of over de rug van het klimaat. Nou, dat moet je beprijzen. Daar moet je een grens aan stellen.
En dat gebeurt deels ook al.
Ja, soms als je mensen hoort praten over het klimaatbeleid dat de overheid voert, dan lijkt het alsof er helemaal niks gebeurt. En dat is een karikatuur.
De realiteit is niet zwart-wit. Er gebeurt van alles. En steeds meer. Denk aan uitstootbeprijzing en een aanstaand verbod op auto's die rijden op fossiele brandstof. Maar nog steeds gebeurt er niet genoeg. Nederland kan nog veel meer doen om de kans op ontwrichtend extreem weer te verkleinen.
Dit is iets wat catastrofaal is. Van een proportie die buiten jezelf treedt. Je moet je voorstellen, de schade post, zonder heel specifiek zijn, ongeveer €250.000 aan schade.
9 maanden lang kunnen Philip, Michel en hun kinderen niet in hun eigen huis wonen.
De moeilijkste periode, echt de zwaarste periode, is daarna.
Aannemers zijn schaars. En om alles vergoed te krijgen, moeten ze veel regelen.
Die onzekerheid, die tijd erna, die is slopend.
Philip en Michel zijn mondig en ze hebben een uitgebreid netwerk. Via de kerk vinden ze tijdelijk onderdak en het lukt ze, dankzij goede contacten, hun huis weer op te bouwen. Maar niet iedereen krijgt dat voor elkaar. Sommige mensen kunnen 1,5 jaar later nog steeds niet terug naar hun eigen huis.
Een paar maanden geleden of zo heb ik een nieuwe skilas gekregen. Dat was echt een droom dat ik zou krijgen. Daar heb ik van mijn vader en moeder de skilas gekregen en van mijn opa en oma de helm en de beschermers. En toen zijn die in het water kwijtgeraakt. En die zaten ook zo heel fijn. Nu heb ik nieuwe skilas en die zitten niet zo heel fijn als die anderen. En dat denk je daar altijd aan.
Dit was Boven Water. Iedere woensdag verschijnt een nieuwe aflevering. In de volgende: de overheid doet onvoldoende. Maar wat is eigenlijk de rol van bedrijven en van het individu? Wat betekent het als die kantelen?
Ik denk dat in Nederland, in de industrie, maar ook onze glastuinbouw, hele zware vragen hangen daar boven het hoofd. Kan jij nog wel functioneren in een wereld die groen is?
En nu gebeurt het live, voor je ogen, je bent er niet op voorbereid. Het is er ineens.
De kans dat er bij natuurbrand in Nederland slachtoffers vallen is heel reëel aanwezig.
Maar je bent heel goed in staat om in plaats van je gedrag te veranderen, dan die onrust weer een beetje weghalen. Ja, daar ga ik dus allemaal, dat noemen we copingmechanismen, in gang zetten.
Ja, dat was heel eng. We hebben echt 1 week, 2 weken lang met een masker gewerkt. Niet voor de corona, maar tegen de rook.
Boven Water is een podcast van NRC. Gemaakt door Floor Boon, Maarten Dallinga en Mandula van den Berg. Montage, Maarten Dallinga en audiochef. Muziek, Maarten Vos.
Eindredactie, Mirjam van Zuidam. Chef van de audioredactie is Anne Moraal. Het beeldmerk werd gemaakt door Marijn Hos. Reacties: bovenwater@nrc.nl.